Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 111 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 111, vers 1 en vers 3. Gemeente, we lezen zo het laatste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te bedienen. En daarna willen we ook ons geloof belijden. En daarna zingen wij Psalm 105, vers 22. Psalm 105, vers 22. Ze werden dagelijks begenadigd. Met manna hemels brood verzadigd. Psalm 105, 22ste vers. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen en een ieder spreken in zijn of in haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk van goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, en niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Belijden wij dan nu ook ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittend, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift en we doen dat vanmiddag in de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, en dan hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 22. En opnieuw is de tekst genomen uit dit gedeelte, net als vanmorgen. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22, dat willen we nu eerst lezen. En daar in 1 Korinthe 10, daar luidt het heilige woord van de Heere, onze God, als volgt. Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn doorgegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals zij naar kwade dingen verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook sommige van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommige van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hen overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw dat hij niet toelaat, dat hij niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als verstandige mensen, beoordeel u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker van de dankzegging die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Let op Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit, omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Here drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Here en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Here tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? Hier eindigt gemeente de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in het laatste gedeelte van vers 16 en in vers 17. En ik lees u dat nog een keer voor. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken, laten we samen bidden. Lieve Heere God in de hemel, wij mogen u wel hartelijk danken. Want het is voor de tweede keer dat we hier bij elkaar mogen zijn, Heere. En dat we opnieuw mogen luisteren naar uw woord. En dat we ook terug mogen blikken op vanmorgen. Terug mogen denken aan het heilig sacrament. Maar wat ook in ons midden aangeboden werd aan zondige mensen. Heere, daar mogen we heel klein onder worden. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Dat u dat doet. En dat u ook in onze tijd daar nog mee doorgaat. Ook in ons land en onder ons volk. En niet alleen hier was het avondmaal, maar op veel andere plaatsen is het ook zo rond deze tijd van het jaar avondmaal. En Heere, dan mogen we u daarvoor danken. Dat ene brood wat gebroken wordt. Wat ziet op het lichaam van uw Zoon, de Heer Jezus, maar wat ook ons aan elkaar verbindt. En Heere, mag dat ook zo zijn, ook vanmiddag, dat we hier zullen zitten en in de verbondenheid aan u en aan elkaar ook deze dienst mogen beleven. Wil dan zelf met de kracht van uw lieve geest werken in onze harten, Heere. Ook deze middag. En dat we de Heer Jezus mogen zien, opnieuw. Zoals Hij zijn leven gaf. Zijn bloed dat vergoten werd. En zijn lichaam dat gebroken werd. Heren, wij willen u daar hartelijk voor danken. En we mochten daar vandaag weer zo dichtbij gebracht worden. En heren, dan kent u ons allemaal en dan weet u hoe het in ons hart leeft. En dan weet u hoe het staat tussen u en ons. Of wij vanmorgen aangingen of niet. Heren, wat kan het een wonder zijn als we voor het eerst door u geleid aangebracht werden aan de tafel. Maar heren, het kan ook zo zijn dat er nog zoveel bezwaren waren. Nog zoveel bergen waar we niet overheen kwamen. Of dat we vanmorgen maar thuis gebleven zijn, want dat we dachten, ja, dat avondmaal was toch niet voor mij. Of misschien wel uit angst. Straks komt het zo dichtbij dat ik nog aan moet. Heren, u weet hoe het ligt in ons hart. En u weet of we u uit handen proberen te blijven. Geef, heren, dat we het niet tegen u uit kunnen houden. En tegen de kracht van uw liefde. Maar dat onze harten verbroken worden. Dat we leren wie we zijn in onszelf, Heere God. En wij hebben u niets aan te bieden en wij kunnen u niets aanbieden en dat hoeft ook niet. Alleen onze zonde, die wil u van ons hebben, Heere. En wij danken u daarvoor dat we daarmee mogen komen. Maar dan mogen we ook pleiten op uw beloftewoord. Want een ieder die tot u komt, die zult u niet uitwerpen. Heere, geef dan dat wij tot hem getrokken zullen worden, de Heer Jezus. Ook in deze middagdienst wilt u zelf uw eigen woord zegenen. We hebben het samen gelezen, een ernstig woord, een vermanend woord van de apostel Paulus. Maar ook een heerlijk woord en een rijk woord waarin we zo gewezen worden op hem, uw lieve zoon. Heere, geef dat deze dienst ons zo meer aan u mag verbinden. Kent u ons allemaal? O Heere, laat er voor ons allen dan ook een woord bij zijn. Of we aangingen of niet. Of waar we ook staan, of we van verre staan, of dat we misschien nog onverschillig zijn. Heren, u weet het. U weet hoe het is. O, werk dan door met die kracht van uw geest. Want Heer, als u werkt, wie zal het dan keren? Maar als u niet werkt, Heren, ja, dan als u ons aan onszelf overgeeft, dan dat is helemaal rechtvaardig als u dat doet. Ja, Heren, wie zal dan tot u komen? Wie zal dan tot u naderen? Nee, Heren, dat kunnen we niet. En daarom roepen wij uw naam aan. En daarom bidden wij u. Werkt u zelf toch, Heren. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Zo mogen we hier dan vanmiddag met elkaar samen zijn. Ieder met onze eigen gedachten. Met de dingen die we moeilijk vinden in het leven. Met ons verdriet. Met onze rouw. Met ook de mooie dingen in het leven waar we u voor danken mogen. Die zijn er toch ook elke keer weer. Uw trouwe goedheid en uw zorg. Heren, mogen we daar ook oog voor hebben. En ook meer en meer oog voor krijgen hoe u het bent die ons draagt en die ons droeg. Heren, dan mag u ook de eer ontvangen en de lof en de dank en de aanbidding. Ook deze middag in deze dienst. Heren, we bidden nu niet alleen voor onszelf. We willen ook bidden voor de wereld waarin we leven. Voor onze samenleving. Voor ons land en voor ons volk. Voor de kerk, Heere God. De kerk ook waar we deel van uitmaken, de protestantse kerk in Nederland. Heer, het gaat vanmiddag over de eenheid. En we zijn dan wel één kerk, maar de eenheid is soms ver te zoeken. Zeker de eenheid in de waarheid, heren. Want in het verkeerde kunnen we elkaar nog wel vinden. Maar heren, wilt u zelf toch zorgen dat ook de kerk terugkeert tot de fundamenten. Dat ze terugkeert tot haar belijdenis en dat zij weer een belijdende kerk wordt. Een Christus belijdende kerk. Heren, alleen u kunt daarvoor zorgen. En houdt u ons dan vast en brengt u ons dan terug, ook als land en volk, heren. Wij willen u vragen en bidden en opdragen heel ons land. Zoveel mensen die ook zo van u vervreemd zijn. Die niet weten, die niet geloven dat er een God in de hemel is. O grote God, laat u het hen merken. En overtuigt u hen. O, wij kunnen een ander toch niet overtuigen, heren. Maar u kunt het wel. O, doe het dan nog. En wil nog werken, Heere God. Ga ons niet voorbij. Laat ons niet alleen. Wij hebben het er wel naar gemaakt. Maar zoekt u ons nog op. En Heere, gedenk uw trouw. En gedenk uw verbond. Ja, Heere, dan mogen we u zal alles opdragen, ook op het rond van deze wereld. Zegent u het werk van zending en van evangelisatie. Wees u met uw verdrukte en vervolgde kerk. In het avondmaal zijn we met heel de kerk verbonden. Heren, er zullen er misschien zijn die geen avondmaal kunnen vieren. Die misschien wel alleen in hun cel zitten. O Heren. En als er één lid lijdt, ja dan lijden alle leden toch mee. Geef, Heere God, ook hen die om hun geloof in U, de Heer Jezus, zoveel martelingen moeten ondergaan. Geef hen de kracht van U en van Uw geest. En dat U ze bewaart en dat U ze vasthoudt. Heere, dan bidden we U ook voor uw volk Israël. Wil ook geven, Heere, dat zij mogen komen tot de erkenning van de Messias. Dat het werkelijk Jezus van Nazareth is, die gekruisigd is, die is opgestaan en die nu zit aan uw rechterhand. Heren, daar moeten wij oog voor krijgen, maar geef ook hen een oog om hem te zien. Ja, eenmaal komt hij terug op de wolken van de hemel en dan zal elk oog hem zien. Heren, wilt u zelf toch geven dat ook onder het volk van de Joden er een opwekking komt. En heren, zo hebben we u bij alles nodig. We bidden u voor plaatsen waar armoede is, waar honger is, waar nood is, waar oorlog is. O Heere, wees u op al die plaatsen toch ook aanwezig. Laat uw wereld niet los en zorg nog, Heere. En geef, Heere, dat alles hier ons doet uitzien. Ja, naar die grote dag dat de Heer Jezus werkelijk komt. En Heere, mag dat ook ons gebed zijn. Mag dat ons uitzien ook zijn, ook rondom het avondmaal. Maranatha, kom Heere Jezus. Heere, wij vragen het u in zijn naam. Amen. Gemeente, u mag uw gave gaan geven. 3 rondgangen. Eerste rondgang, diaconie plaatselijk. 2, instandhouding eredienst, het kwotum. En de 3, het kerkgebouw. De Heere God zegen u en uw gave. En we willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 78. Vanmorgen zongen we als inleiding op de preek 77, nu 78, vers 8. Ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken. Geen afgrond kon het volk ooit milder drenken. En het 12e, daar God voor hen bezorgd in hun noden, de wolken zelfs van boven had geboden over het manna. En ook het 13e, elk mocht zijn brood zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen nu eten. 78, 8, 12 en 13. gemeente, vanmorgen ging het dus over de wijn, de beker. En vanmiddag over het brood. Ja, we hoorden vanmorgen hoe de apostel Paulus aan de gemeente een vraag stelde. Een vraag over het avondmaal. En niet een vraag omdat hij zelf daar geen antwoord op wist. Het was een retorische vraag, hè? Een retorische vraag die wordt meestal gesteld om daar instemming van de hoorders, van de lezers op te krijgen. Paulus die wilde instemming van de Korintiërs dat het avondmaal maar niet een vrijblijvend of een bijkomstig gebeuren is, zou je kunnen zeggen. Hè? Integendeel, veel minder dan dat. Want zo maakt Paulus dan met zijn vraag duidelijk, bij de drinkbeker van het avondmaal gaat het om niet minder dan om de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. En die gemeenschap die heeft dan ook veel invloed op je leven. Het houdt ook heel veel in, hè? Er zit een enorme rijkdom in, ja, in die gemeenschap met dat bloed. Nou, vanmorgen heb ik daar iets over proberen te zeggen. Dat ga ik natuurlijk niet herhalen, hoewel er natuurlijk altijd nog meer over te zeggen is. De wijn die op het bloed van de Heer Jezus wijst. Zijn lijden en zijn sterven. Maar ook, en dat heb ik vanmorgen ook uitproberen te leggen, ook op zijn opstanding en op zijn hemelvaart. En ja, mocht u nou vanmorgen ook iets van de kracht van dat bloed ervaren, dat zou dan eigenlijk vanmiddag mijn vraag aan u en aan jou zijn. Hoe was dat nou vanmorgen? Onder de prediking, onder de verkondiging van het woord. Hoe was dat vanmorgen ook aan de tafel? De gemeenschap met het bloed. Was u wel aan de tafel vanmorgen? Of ja, had u toch geen vrijmoedigheid om te komen? Dat kan natuurlijk. Nou, vertel dan eens. Hoe is het nou in uw hart dan? Als u nou vanmorgen niet aan kon gaan, waarom was dat dan? Kijk, het kan natuurlijk zijn, hè, dat je ruzie hebt gemaakt die week en dat je het nog niet bijgelegd had. Ja, dan zegt de Heer Jezus, dan moet je het eerst goed gaan maken voordat je aan het avondmaal kan. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zegt, ik ken de Heer nog niet. Maar dat is erg. Als u nog zonder de Heer door het leven gaat, dan moet u toch wel zoeken om de Heer te leren kennen. Dan moet u toch wel, dan kan u toch geen rust hebben, toch? Of was het misschien ja, dat u bang was, wat zouden mensen wel van me denken? Hè? En dan gaan ze misschien nog denken dat ik bekeerd ben of zo en dat ik een bijzonder mens ben. Of bent u gewoon bang? Ja, misschien eet en drink ik mezelf wel een oordeel als ik aanga. Hoe was het nou in uw hart? Had u dat bloed van de Heer Jezus nou niet nodig vanmorgen dan? Bent u dan buiten dat bloed geen verloren mens? Ik weet, het is niet goed. En ja, ik weet het niet precies hoor van mijn gemeenteleden, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar het is niet goed als we jaar in jaar uit zomaar het avondmaal aan ons voorbij kunnen laten gaan. Zeker niet als we dat onverschillig doen. Als je er nou een worsteling mee hebt, nou ja. Maar toch niet onverschillig hoop ik. En dat u daar helemaal geen betrekking op hebt op dat avondmaal. Dat u zegt, nou ja, dat gebeurt daar wel voor in de kerk, maar ja. Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Dat is niet goed, gemeente. Dat is niet goed. Ik hoop niet dat u zo makkelijk kan blijven zitten. Het gaat in het avondmaal, dat hebben we dus vanmorgen gehoord, om de gemeenschap met het bloed van de Heer Jezus. En buiten die gemeenschap, ja, is er geen zaligheid. Kunnen we niet voor God verschijnen? Kunt u dat nog missen? Het is toch niet zo dat u aan dat bloed van het kruis voorbij gaat? Want hoe wil u dan voor God verschijnen? Hoe moet dat dan als u beladen met zonde en schuld voor de rechterstoel van God komt? buiten de verzoening met de Heer Jezus om. Ga niet aan het aanbod van Gods genade voorbij. Ga niet aan de Heer Jezus voorbij. Ja, misschien zegt iemand wel, ja, ik weet dat ook wel. En ik weet ook wel dat ik zonder dat bloed van de Heer Jezus ook voor God niet kan bestaan. Dat weet ik ook best. Maar ik heb er toch weinig zicht op. En daarom vind ik het zo moeilijk. Of misschien zeg je wel, ik heb er helemaal geen zicht op. Dat begrijp ik. Je kunt over de Heer Jezus gehoord hebben en je kunt over het bloed gehoord hebben. En dat je toch moet inleven dat je daar blind voor bent. Voor de Heer Jezus en voor zijn werk. En nou hoop ik dat u dan toch wel verlangt. Hè? Al denkt u, ik ben als een blinde, maar dat u toch verlangt. Ik hoop iets toch van de Heer Jezus te zien. En ik hoop toch iets van dat bloed te leren kennen. Van die gemeenschap aan dat bloed. Dat u daar zicht op wil hebben. Hè? Daar mag je ook echt om vragen. Daar mag je de Heer echt om vragen dat je daar zicht op krijgt. En die blinde man aan de kant van de weg, die kon misschien niet tot de Heer Jezus zomaar komen. Omdat, ja, als je blind bent, hè, dan weet je ook de weg niet. Maar hij kon wel roepen, gemeente. Ontferm u over mij, Heere, ontferm u over mij. Doen hoor, doen. Vraag de Heere maar om het ontdekkende licht van zijn Heilige Geest in uw leven. En dat hij zijn Zoon aan u, aan jou wil openbaren, als je daar nog geen zicht op hebt. En als je er wel zicht op hebt, ja, dan hebben we toch ook nodig, hè, dat we daar meer en meer zicht op krijgen. Dat we meer en meer gaan zien. Ja, aan de ene kant hoe erg het is om tegen God gezondigd te hebben. En aan de andere kant ook, hè, dat er in ons hart en in ons leven nou verzoening nodig is. En dat er ook is bij God. De Heere die maakt plaats voor zijn eigen werk. Door dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. En wat een wonder, als je er zicht op mag hebben. Als je er zicht op mocht krijgen. Als je er vanmorgen ook iets van mocht beleven, van dat bloed. Het kan wel zijn dat u aanging en dat u toch zegt, maar er ontbreekt nog iets. Dat kan. Wel zicht op het bloed en toch nog, ja, ik mis toch nog die zekerheid. Wel zicht op de Heer Jezus, maar ik mis toch nog de zekerheid dat nou al mijn zonden mij vergeven zijn. En dat u het misschien zegt, ik zou het zo graag willen meezingen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dat is ook geen verkeerd verlangen, gemeente. Als u dat wil kunnen zingen. Maar als u die volle verzekerdheid wil hebben. Dat de Heere al uw zonde en al uw schuld heeft weggedaan. En dat kun je jezelf toch niet geven? Ik kan tegen u zeggen, ja, u moet geloven. En toch, hè, die volle zekerheid. We zijn in alles van de Heer afhankelijk, ook hierin. Maar neem dan wel en doe dat wel voortdurend de toevlucht tot het bloed van de Heer Jezus. En wat u dan van hem ziet, gebruik dat dan. Gebruik de kennis die u van hem hebt om voor te gaan tot een verdere kennis. Om ook de vastheid te krijgen. Hè? Dominee van Brummelen die zei, je moet net doen als een duif die op een tak zit. Een duif die, als hij op een tak zit, dan schijnt hij pootje voor pootje zo over te pakken om zich op die tak te verplaatsen. Nou zegt hij, nou zo moet je het maar doen. Zo naar de Heer Jezus toe. Ik vind dat wel een mooi beeld, gemeente. Oefen het geloof. Vertrouw op de Heer Jezus. Vraag hem ook om die zekerheid van de vergeving in je hart te mogen kennen. En dat hij dat daar werkt. Nou, als u nou vanmorgen dan aan mocht gaan, hoe was het dan vanmorgen? Heeft het u meer aan de Heer verbonden? Meer zicht gekregen op de Heer Jezus? Meer liefde tot hem? Dat aangevuurd werd aan het avondmaal? Was het tot versterking van het geloof? Waren brood en wijn medicijn voor de kwalen van je ziel? Dat de band met de Heer zo aangehaald is? Mocht u door het geloof inderdaad iets van die gemeenschap met het bloed en iets van die gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus proeven. Dat niet alleen dus de wijn zoet was, maar dat ook zijn bloed zoet is. En de gemeenschap met hem. Dat u het mocht zeggen, het is mij goed nabij God te zijn. Stel mijn vertrouwen op de Heere Heere. Wat een wonder, hè? Als het zo mocht zijn vanmorgen. Gemeente, ik geef u toch vragen mee, hoor, om er eens over na te denken. Gewoon, hè, hoe heeft u dat nou beleefd, dat avondmaal? Daar moeten we toch mee bezig zijn, gemeente. Want wij zijn soms zo, ja, oppervlakkig, hè. En zo, misschien, als je nou getrouwd bent, dan moet je werken aan je huwelijk. Iedereen die getrouwd is, die weet dat. Hè, want ja, anders gaat het mis. Als je elkaar nooit spreekt en als je elkaar nooit, dan ontspoort het. Maar gemeente, zo moeten wij toch ook werken aan onze relatie met God. Ja, dat klinkt misschien een beetje activistisch, maar ik bedoel het niet activistisch. Laat ik maar gewoon, ik geef u die drie vragen mee, die mag je altijd stellen. Hè? Hoe was het nou ervoor? Hoe was het nou tijdens het avondmaal? En hoe was het nou daarna? En ga dat nou eens na in je hart. Hè? Dat je niet zomaar een beetje voortkabbelt in je leven met God, maar dat je daar bewust mee bezig bent. Niet om nou te gaan navelstaan en dat je zegt van ja, ik moet maar eens kijken, kan ik uit mijn eigen hart nog wat tevoorschijn halen? Nee, maar wat God doet in je leven, want dat mogen we toch ook opmerken, toch? Als de Heer je nou wat meegeeft, hè? Dan mag je dat toch ook ontvangen, dan mag je toch ook van genieten, of niet dan? Nou, gemeente, het zijn vragen, neem ze eens mee. Wees niet ongevoelig over het leven met de Heere. En niet iedereen zal die gemeenschap ook met de Heere even sterk ervaren, natuurlijk niet. En het is ook niet altijd hetzelfde, dat avondmaal. De ene keer dan heb je er meer aan als de andere keer. En de ene keer kom je misschien vol vreugde terug van de tafel. En de andere keer dan is er misschien wel zelfs een teleurstelling. Dat je zegt, nou, ik had er meer van verwacht. Nou, dat kan bij iemand vanmiddag ook wel zo zijn. Misschien dat je zegt, deed me maar zo weinig. Nou, dan hoeft u niet te wanhopen. Ik heb het al eens vaker gezegd. Het kan ook zijn dat de Heere na die tijd nog een zegen erover geeft. Echt waar. En ja, de Heer is ook vrij, hè. De Heer is niet aan ons verplicht om ons iets te schenken, natuurlijk. Ook niet in de beleving, hè, in die zin. Hij schenkt zichzelf. Hij wil zichzelf kwijt. Maar ja, je beleeft er niet altijd evenveel aan, hè. Maar hoe komt dat? Ja, het kan natuurlijk ook aan onze kant liggen, hè. Kan ook. Dat er aan onze kant allerlei belemmeringen waren. Dat je misschien helemaal de voorbereiding verwaarloosd hebt. Dat kan natuurlijk. Dat je dat zo druk. De duivel zorgt altijd dat het druk is in een week van voorbereiding. Bij mij wel in ieder geval. En ja, misschien maar zo oppervlakkig, hè? Zo zonder zelfbeproeving. Zo zonder dat je je zonde hebt overdacht. Zonder dat je voor het aangezicht van God kwam. Zonder oprecht berouw, zonder bekering. Misschien waren er wel heel veel aanvechtingen van de duivel, veel belemmeringen, veel afleidende gedachten. Of dat aan de tafel het geloof niet zo werkzaam was. Wat was het? Misschien ging je gewoon uit gewoonte, uit gehoorzaamheid. Je durfde toch ook niet blijven zitten. Ja, wat kunnen er ook wat dit betreft toch veel aanvechtingen zijn? Of hebt u dat nooit? Hè? Dat u denkt, ja, het was wel avondmaal, maar wat heb ik er nou eigenlijk aan gehad? Want we moeten het echt gebruiken, gemeente. Ja, het is niet alleen dat je zegt, nou, ik ben aan het avondmaal geweest. Ja, dat, nou, fijn. Nee, de Heer wil dat ook, dat we dat gebruiken. Ja, en natuurlijk, hè, ook als je een maaltijd gegeten hebt. Ik weet ook niet meer wat ik een week geleden gegeten heb, maar ik ben er wel door gesterkt. Dus ook, het hoeft niet altijd even krachtig, het hoeft niet altijd even, maar gemeente, u beleeft er toch ook wel wat aan, of niet? Maar als je nou keer op keer aan het avondmaal gaat en dan doet je helemaal niks, dan is het toch ook niet goed, of wel? Dan moeten we ons toch ook wel een beetje zorgen maken, denk ik. Maken we gebruik van de tekenen en de zegelen. De Heer Jezus is daar. Hij deelt het uit. We worden in zijn aanwezigheid gebracht. Als je er nooit iets aan beleeft, heb je dan wel een leven met de Heere? Leef je dan wel met hem? Of is het misschien heel erg ingezakt? En dat het niet zo bloeiend meer is, maar dat het, eigenlijk een beetje op sterven na dood is, heel ver weg. Nou, dan moeten we daar ook werk van maken natuurlijk, gemeente. Dan moeten we ook ons bekeren, hè. Die dagelijkse bekering, vorige week over gepreekt, hè. Groei op, was op in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Nou, vanmorgen over die gemeenschap met het bloed. En ik heb er nu even bij het stil proberen te staan. En dat was een beetje het eerste punt, zou je kunnen zeggen, van hoe heeft u dat nou beleefd? Hè? Is daar nou een betrekking op die gemeenschap met zijn bloed? En dan nu over het brood. Paulus die gaat verder met het brood dat gebroken werd. En hij stelt dezelfde vraag eigenlijk. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? En je zou natuurlijk daar op een bepaalde manier hetzelfde over kunnen zeggen als over de drinkbeker. Hè? De wijn die wijst op Jezus bloed en doet ons door het geloof delen in de gemeenschap met dat bloed. Het brood dat wijst op het gebroken lichaam van de Heer Jezus. En doet ons delen in de gemeenschap met zijn lichaam. En nou ben ik vanmorgen heel kort nagegaan hoe en waar dat bloed van de Heer Jezus gestroomd heeft. Gevloeid heeft. Maar hoe zit dat nu met het lichaam van de Heer Jezus? Hoe en waar is dat lichaam eigenlijk gebroken? Dat kan best een vraag zijn, want ja, ik kreeg dat pas ook als een vraag van iemand. Hoe zit dat nou? Hè? Want we lezen toch juist in de Bijbel dat het lichaam van de Heer Jezus niet gebroken werd. Hè? En dat is een profetie uit Psalm 34. In Psalm 34 staat, er zal geen been van hem gebroken worden. Dat was geprofeteerd en zo is het ook gebeurd. De Heer heeft die profetie ook in vervulling laten gaan. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing en hij was gestorven. En dan moeten de lichamen van het kruis afgehaald worden en dan komen daar die soldaten en die checken dan of die mannen die naast de Heer Jezus hangen en de Heer Jezus zelf, of ze ook werkelijk gestorven zijn. En dan, weet u het, nou worden de benen van die mannen die naast Christus hangen, die worden gebroken. Zodat ze daarna heel snel sterven, want als je benen gebroken werden als kruiseling, dan kon je zelf niet meer opdrukken en dan zak je in elkaar en dan ben je binnen 5 minuten ben je er niet meer. Maar die soldaten komen bij de Heer Jezus en dan zien ze, hij is al gestorven. En daarom breken ze zijn benen niet. En dan wordt er alleen in zijn zij gestoken, daar hebben we vanmorgen ook over gehad. En dan komt er bloed en water uit. Dus de beenderen, de botten van de Heer Jezus werden niet gebroken. Waarom hebben we het dan toch over het gebroken lichaam van de Heer Jezus? Nou, ja, dat breken van zijn lichaam, dat ziet eigenlijk op zijn sterven. Het lichamelijke leven van de Heer Jezus, dat is gebroken door de dood. De Heer Jezus die zegt in het ene evangelie, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. In het andere evangelie bij Lucas zegt hij, dit is mijn lichaam dat voor u overgegeven wordt. Met andere woorden, het breken van het lichaam, dat is hetzelfde als het overgeven van het lichaam. De Heer Jezus geeft zijn lichaam over tot een offer, geeft zijn lichaam over in de dood. Het ziet op zijn zelf overgave. Tot in de dood. Hij liet zich breken onder het gewicht van de toren van God tegen de zonde. Zijn offer kostte hem het leven. Zijn leven is gebroken. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus. Zijn lichaam, zoals hij daarin geleden heeft. Maar gemeente, dan geldt ook weer hier hetzelfde als van dat bloed. Zijn lichaam waarmee hij ook is opgestaan uit de dood. En zijn lichaam waarmee hij ook ten hemel is gevaren. En waarmee hij nu zit aan de rechterhand van God. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met zijn lichaam. Dat lichaam waarmee hij ook zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Straks. En nu al gemeenschap met hem. In en door het brood, in en door het avondmaal. Gemeente, nou gaat Paulus nog verder in die Korinthebrief. Hij spreekt ook over. Ja, hij trekt eigenlijk een conclusie, zou je kunnen zeggen. Hè? In vers 17 trekt hij een conclusie uit vers 16. Hij zegt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Dus Paulus die gaat door op dat brood. Je zou je af kunnen vragen, waarom noemt Paulus hier nou de beker eerst? Want dat is best wel opmerkelijk, hè? Dat wij in het avondmaal gebruiken wij eerst het brood en dan de beker. Paulus zet hier de beker voorop en dan gaat hij het over het brood hebben. Waarom nou? Waarschijnlijk omdat hij daar nog iets meer over wil zeggen. Hij trekt daar de les uit, hij trekt daar de conclusie uit. Eén brood waar we alle deel aan hebben. Kijk, zegt Paulus, als jullie door dat brood gemeenschap hebben met de Heer Jezus, met zijn lichaam, daaruit volgt iets. Want daaruit volgt dat jullie ook samen gemeenschap hebben. Bij het heilige avondmaal krijgt ieder van jullie een stukje brood. Maar samen vormen al die stukjes één brood. Dus jullie delen allemaal in dat ene brood. Nou is dat bij ons niet zo heel duidelijk, hè? Want het brood dat ligt al gesneden op klaar, dus dan zie je niet zozeer die eenheid van dat brood. Het lag al in repen klaar, maar ik weet niet hoe dat in Korinthe was. Calvijn die denkt, en ja, ik weet niet of dat zo was, maar het is een aardige gedachte, die denkt dat eigenlijk er één brood was en wat ook echt voor de ogen van de mensen gebroken werd. He, dus echt zo'n groot, ja, rond brood stel ik me dan voor, zoals dat in de oudheid was. En dat ene brood, zegt Paulus, dat laat nou zien, hè, dat dat lichaam van de Heer Jezus één is en dat u samen ook één lichaam bent. U krijgt er allemaal een stukje. Calvijn die denkt dat brood dan rondging en dat iedereen daar zelf een stukje van afbrak. Dus het lag niet klaar op een schaal zoals bij ons, maar iedereen brak. En het schijnt, gemeente, dat in de Vrije Presbyteriaanse Kerk in Schotland, dat ook zo gebeurt. Ik ben er nooit geweest. Ik heb het ook maar gelezen. Maar dat daar dus inderdaad een brood rondgaat waar de mensen dan ook een stukje uithalen. Een stukje vanaf nemen. En dat laat wel iets zien. Dat houdt inderdaad wel, meer dan bij ons het geval is, laat het zien, kijk, het is één brood. De eenheid gaat ook voorop. De eenheid van dat brood. He, dus als gemeente en als avondmaalgangers zijn we niet een aantal individuen die samengevoegd zijn en dan bij elkaar opgeteld een gemeente vormen. Nee, je bent eerst een gemeente. De eenheid gaat voorop. Eerst een eenheid in en door de Heer Jezus. Doordat we met hem verbonden zijn. En we mogen dan door zijn genade in die eenheid delen. We zijn samen één. Ja, iets daarvan is toch vanmorgen ook is toch vanmorgen ook zichtbaar geworden, gemeente. We hebben het toch gezien, toen we daar samen zaten, waren we één. Heeft u dat ook beleefd? Voelt u zich ook zo verbonden? Met de gemeente. Met degene die naast u zat. Met degene met wie u aan tafel zit. We hebben samen van het brood en van de wijn gedronken. Daarin gaat het om de gemeenschap met de Heere, zeer zeker. Maar niet minder, zegt Paulus, om de gemeenschap met elkaar. En je kunt ook nooit alleen het avondmaal houden, dat kan niet. Daar heb je altijd een gemeente voor nodig. En je kunt ook nooit in je eentje je laten dopen, dat kan ook niet. Het is altijd de kerk die doopt, hè? Altijd de gemeente die doopt. Altijd de gemeente die het avondmaal houdt. Daar heb je ook de ambten voor nodig. Als vertegenwoordiging van de Heer Jezus zelf. Het gaat niet om die mannetjes, maar het gaat om het ambt, hè? Het geloof in de Heer Jezus, ja, dat is nooit iets van onszelf alleen. Nooit. Door de verbinding aan de Heer Jezus zijn we altijd met andere mensen verbonden. Door het geloof aan hem verbonden allereerst, maar dan ook aan elkaar verbonden. Niet alleen dat we samen delen in het ene lichaam van de Heer Jezus, maar dat we ook samen zijn lichaam vormen. Wij groeien samen met zijn lichaam. Bijzondere gedachte. Zijn lichaam hier op aarde. En niet alleen het brood is de gemeenschap aan zijn lichaam. Maar ook de kerk is zijn lichaam, ook de gemeente. En dan niet alleen de gemeente waar we lid van zijn, hè, maar eigenlijk, ja, dat moet je toch wereldwijd zien, zou ik zeggen. Hè. Een wereldwijde kerk, een wereldwijde gemeenschap en de Heer heeft maar één kerk. Paulus die schrijft het over, die schrijft ergens anders, hè, over één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van hen allen. Nou ja, als ik dat zo zeg, dan weten we natuurlijk ook wel dat die eenheid wel onder druk staat in de praktijk. Dan kun je denken aan al die verschillende kerken en al die verschillende groepen die er zijn. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak daarvan? Als we het naast de woorden van Paulus leggen, is het onmogelijk. Kan niet. Maar één kerk. Ja, gemeente. Dat is natuurlijk ook heel lang zo geweest, hè? Met de reformatie is daar verandering in gekomen, toen Luther de kerk uitgezet werd. De kerk gebroken, eigenlijk een trauma is dat, hè? Kom je nooit overheen. En wij zeggen dan, ja, de Rooms-Katholieke kerk is daarmee een valse kerk geworden, hè? Ze ging de gelovigen vervolgen. Dat was het kenmerk van een valse kerk, volgens ons Nederlandse geloofsbelijdenis, dat zij de ware gelovigen vervolgt. Dat is het kenmerk van de valse kerk. Nou ja, dat doet Rome denk ik niet meer. Maar goed. Gemeente, het is natuurlijk niet goed wat er sinds die tijd gebeurd is. En dat die kerk eigenlijk in miljoenen stukjes gefragmenteerd is. Naar elkaar gevallen is. En dat daardoor ook de kracht van de kerk vergaan is. Hè? Welke kracht heeft de kerk nog? Nou, de Heilige Geest heeft kracht, gelukkig wel, en God gaat door met zijn werk, maar daar ligt wel een stuk schuld, hoor. En dat, gemeente, dit is de reden waarom ik niet weg kan uit de protestantse kerk. En je mag je van de kerk niet afscheiden, zolang de kerk jou niet vervolgt, mag je van de kerk niet weg. Al doet de kerk nog het verkeerdste van het verkeerdste. Maar dan kun je er niet uit. Eén kerk. God heeft maar één kerk. En we moeten de kerk altijd terug blijven roepen, terug tot het woord, terug tot de fundamenten. Eén kerk. Ja, we zitten in een kerk, hè. Wat is de eenheid van de protestantse kerk in Nederland? Nou, de grootst mogelijke ketterijen mogen verkondigd worden, zonder één enkel gevolg. Gemeente, laten we daarvoor bidden. Doet u dat ook? Het is echt iets waar ik voor bid en ik hoop dat u met me mee wil bidden. Voor de toestand van de kerk in ons land. Voor die verdeeldheid. En dat het weer één kerk zal worden. En gemeente, ja, nou kunnen we natuurlijk dan wel kijken naar andere kerken, naar andere kerkverbanden en naar de protestantse kerk enzovoort. Maar misschien moeten we ook toch wat dichter bij huis blijven en dan wordt het misschien toch nog iets praktischer. We hebben vanmorgen avondmaal gevierd. Ja, en dan volgt het dus voor ons ook wel als gemeente een opdracht uit, toch? Dat je, ja, ook één kerk bent. En we hebben het vanmorgen ook gelezen uit het formulier. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde alle samen één lichaam zijn. Omwille van Christus, onze geliefde zalig maken, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. En dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Nou, gemeente, hoe is dat? Hoe is dat in onze gemeente? Is dit er? Is er een eenheid in het geloof in de Heer Jezus? Is er ook die eenheid van de liefde? Is er ook de eenheid, ja, van de daden? Nou, gemeente, ik zeg, het is er, absoluut. Echt waar, hoor. Daar ben ik ook blij mee. Daar ben ik ook dankbaar om. Het is er. Maar, nou heb ik het vorige week gehad over groei. Zouden we nou ook als gemeente hierin niet kunnen groeien? En misschien ook niet, ja, misschien ook wel moeten groeien? Ja, dat we hier toch nog wel wat te halen hebben. Hoe belangrijk is eigenlijk die gemeente van Christus voor u? Mag ik u dat eens vragen? Hè? Niet de kerk Ichtes. Het is de gemeente van Christus. Is dat nou iets waarvan u zegt, nou, dat staat nou in het centrum van mijn leven? Kijk, als dominee is dat misschien automatisch zo. Daar draait het om. Maar is dat nou voor u ook zo? Ja, ik heb mijn werk, dominee, ik heb mijn gezin. Dat snap ik ook allemaal en dat is ook belangrijk. En dat is ook, daar moet u, heeft u ook tijd voor nodig, dat snap ik ook. En ik snap ook dat u echt niet, u hoeft zich ook niet elke week, elke avond van de week in te zetten voor de kerk. En er zijn mensen die doen ontzettend veel in onze gemeente, echt ontzettend veel. Dankbaar voor. Soms komt het wel een beetje veel op dezelfde schouders terecht misschien. Hoe is dat nou voor u? Is de gemeente iets wat er zo'n beetje aan de rand bij hangt? Of is het uw familie? Broers en zussen, broeders en zusters. Hoe is dat met de eenheid? Als u hier vanmorgen aan het avondmaal zat. Door de Heer bij elkaar gebracht. Aan elkaar gegeven. En het brood liet ons dat toch ook zien, hè? We zijn maar niet losse individuen, we zitten niet hier als mensen alleen heel individueel te zijn, maar we zitten hier als gemeente, als gemeenschap. Gemeenschap aan het bloed, gemeenschap aan het lichaam. We hebben elkaar toch ook zo nodig, gemeente, ja toch? In een wereld die vijandig is naar God toe. We hebben elkaar nodig om elkaar te helpen, om elkaar te ondersteunen, om elkaar op te scherpen, om elkaar te bouwen. En heeft de een die gave en de ander heeft die gave. En daarin kunnen we elkaar helpen. En daarin kunnen we elkaar opbouwen. En dan kun je natuurlijk met de een in de gemeente beter als met de ander. Dat is ook zo. En het is soms ook niet zo makkelijk om gemeente te zijn. Want je kun je misschien wel eens ergeren. Misschien zelfs aan je dominee. Maar hoe is dat nou? Als de Heer hartelijk lief gekregen hebt, ja, dan heb je toch ook... ook je medegemeenteleden hartelijk lief. Hoewel je er dan ook als je dicht bij de Heere leeft, wel achterkomt. Ja, dat we zondaren blijven. En dan bedoel ik niet dat u erachter komt dat uw medegemeenteleden zondaren zijn. Ja, daar kom je misschien ook wel achter. Maar vooral dat je erachter komt, ja, dat je ook zelf een zondaar blijft. En dat het misschien soms wel eens een beetje moeilijk is om met die of met die om te gaan. Maar dat ligt dan, ja, aan wie eigenlijk? Gemeente, als het nou zo mag zijn, hè, dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Of zoals de, zo had de Statenvertaling het, of zoals de herziening het heeft, dat je de ander voortreffelijker acht dan jezelf. Nou ja, ik had het al even over het huwelijk, hè, maar wat dat betreft is het net als in een goed huwelijk. Hoe blijf je huwelijk goed? Nou, door zelfverloochening. En door de ander uitnemender te achten dan jezelf. En dat is ook in de gemeente van Christus nodig. De ander uitnemender achter. Dat wil niet zeggen dat je alles maar goed vindt wat een ander doet. Of dat je nooit ergert. Of dat je nooit aangeeft. Hè, van ja, wat je nu zei of wat je nu... Daar ben ik niet zo blij mee. Of dat vond ik niet zo prettig. Dat is heel goed om dat juist wel te doen natuurlijk. Moet je wel weer op een goede manier brengen. Niet uit de hoogte. Maar uit de liefde. En we mogen elkaar ook bevragen, gemeente. En vermanen. Vanuit de liefde. Omdat je het goede met de ander op het oog heeft. En je hoeft niet je ogen te sluiten voor wat een ander naar jouw idee ook verkeerd doet. Dat hoeft helemaal niet. En misschien kan het zelfs wel zo zijn dat als je om de lieve vrede het daar nooit over hebt, dat dat ook liefdeloos is. Ja. Maar een voorbeeld te geven, jongens en meisjes, stel je voor dat je een toets moet doen op school of repetitie of een SO of... Hè. En de meester die gaat er nakijken en die zegt, nou ja, goed, je hebt wel 5 fout. Maar ik zet er geen streep doorheen, ik geef je gewoon een 10. Nou, wat heb je daaraan? Helemaal niks. Daar leer je niks van. Hè? Dus als je een ander niet aanspreekt op zijn fouten, dan kan die ander, ontneem je die ander de kans om te leren. En dat is nog maar puur in het menselijke gedachte. En nou, als het gaat over de zonde. Stel dat je merkt dat iemand op een verkeerde, op een zondige manier bezig is. Stel je hoort dat je vriendje gestolen heeft. Wat zeg je dan tegen hem? Zeg je dan, dat maakt niet uit joh, best. Of zeg je, hé, dat mag je niet doen. Nee, dat moet je echt goed gaan maken. Dat moet je echt gaan vertellen. En dan moet je echt... Nou... Gemeente, in Leviticus 19, vers 17 staat iets heel bijzonders. Daar staat namelijk, u mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Met andere woorden, de Heere God die stelt hier het niet terechtwijzen van je naaste gelijk aan je naaste haten. Dat is wat. Gemeente, het is toch ook zo, er is toch ook heel veel liefde nodig om een ander aan te spreken op dingen waarvan je denkt, ja, maar dit gaat niet goed. En dan niet alleen om dat op een liefdevolle manier te doen, maar ook om het überhaupt te doen. Want je moet misschien wel iets overwinnen, want je denkt misschien wel, ja, maar wacht even, als ik nou alleen maar aan die ander misschien ga vragen, van joh, ik merk dat jij dat doet, is dat wel zo verstandig? Of ik merk dat jij daar zo en zo mee omgaat, hoe zie jij dat nou vanuit de Bijbel? Alleen dat al, hè, dan die ander die zal dat misschien helemaal niet zo in dank afnemen als je dat doet. Dan moet je jezelf dan wel voor over hebben, want misschien krijg je wel een hele nare blik. En dat iemand naar je kijkt, dat je denkt, ja, maar zo wil ik eigenlijk niet behandeld worden. Maar toch doen. Paulus die wijst in zijn brieven ook voortdurend de gemeente aan wie hij schrijft terecht. Hij vermaant ze. Hij spreekt ze aan, ook die gemeente in Korinthe. En wat hebben we? Nou, hij kan scherp waarschuwen, hè, die Paulus. Dit hoofdstuk ook zo'n scherp, zo'n ontzettend scherp hoofdstuk. En toen ik het las net, toen dacht ik, ja, had ik dit nou eigenlijk wel helemaal moeten lezen. Hè? Je zou er nog bang van kunnen worden. Dan ben ik vanmorgen aan het avondmaal gegaan. En, nou, die eerste verzen van dit hoofdstuk. Hè? Maar, gemeente, het is wel liefde van Paulus natuurlijk. Hè? Met het oog op ons behoud vermaant hij. En met het oog op ons behoud stelt hij de dingen ook aan de orde. En er was heel wat mis in die gemeente van Korinthe. Juist ook als het over die eenheid ging. Als je die brief leest, nou, er was bijna over alles was oneenigheid. In het eerste hoofdstuk van deze brief lezen we al dat ze verschilden van mening over wie nou de beste dominee was. De ene vond Petrus de beste dominee, die zegt, ik ben van Petrus. De ander die vond Paulus de beste dominee, ik ben van Paulus. De ander Apollo. Ja, dat. Maar ook nog andere tegenstellingen. Tegenstellingen op sociaal gebied. Tussen rijke en arme gemeenteleden. Arme gemeenteleden die vaak ja, slaaf waren en die dan moesten dienen tot laat in de avond en dan ja, maar heel laat in de gemeente konden zijn. En dan hadden die rijken die hadden geen zin om op ze te wachten en dan zeggen ze nou ja, we beginnen maar vast met het avondmaal. Of ja, zelfs tot aan de avondmaalstafel liep dat verschil door, gemeente. Verschillen over heel wezenlijke leringen. Leerstukken van het christelijk geloof. Zelfs gemeenteleden die logenden dat er een opstanding van de doden was. Als de Heer Jezus straks terugkomt. Nou, daar gaat Paulus natuurlijk tegen in hoofdstuk 15. Tegenstellingen. Als het ging om concrete keuzes die je maakt in de leefstijl. Er waren mensen die geen vlees wilden eten dat aan de afgoden geofferd was. En anderen die deden dat zonder één enkel probleem. Die hadden daar helemaal geen problemen mee. Conflicten waar men zelf samen niet uitkwam, zodat men zelfs samen voor de wereldlijke rechter stond. Hè, de heidenen die moesten daar een uitspraak doen. Nou, zoveel conflicten, gemeente, in één zo'n gemeente. En te midden van al die verwarring gebruikt Paulus dan het argument van het avondmaal. Hij gebruikt het avondmaal als argument. En hij brengt de gemeente eigenlijk in deze verzen, vers 16 en vers 17, terug bij de Heer Jezus, terug bij zijn werk, terug bij zijn offer aan het kruis gebracht. En Paulus zegt, hier begint het. En hij laat zien hoe wij in het avondmaal gemeenschap hebben met Christus. Dat brood en die wijn, een teken en een zegel van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat hij geeft. En waardoor we de verzekering ontvangen van de vergeving. En van de vrede met God. En van het eeuwige leven. Maar zegt hij, nu heeft u niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met elkaar. En dat komt dus ook vanuit hem. Dat komt ook vanuit de Heer Jezus. Gemeente, zal het niet zo zijn, hè, dat hoe dichter we bij de Heer leven, hoe meer die eenheid er ook is. Hoe meer het ook ervaren wordt. Nee, niet in die zin. En het is natuurlijk niet zo dat Paulus hier schrijft, nu moet u die eenheid gaan maken. Zo is het niet, die eenheid die is gegeven vanuit de verbinding aan de Heer Jezus. Paulus schrijft hier niet, wij die velen zijn, moeten één lichaam worden. Net zo min als dat brood één zou moeten worden. Het is één brood, waar we alle in delen. U bent één lichaam, want u hebt alle deel aan dat ene brood. De eenheid allereerst een gave. En natuurlijk, dat moet ook in de praktijk gestalte krijgen, zeer zeker. Maar het begint niet bij ons. Het begint niet van onderaf, maar het begint bij hem. Altijd weer, gemeente, het begint bij hem. Het hele christelijke leven komt vanuit hem. He, dus ik stuur u ook niet vanmiddag op pad van nou, ga en maak het waar. Dat is zo'n lied. Ik heb daar dus altijd een beetje moeite mee. Ga en maak het waar. Ja, maar wacht even. Het is al waar. Alleen, natuurlijk, het moet handen en voeten krijgen. Dat is zo. Ja. U bent één lichaam. Paulus die gebruikt het lichaam als een beeld. Niet alleen het brood als een beeld van de kerk, maar ook het lichaam. En in hoofdstuk 12 zal hij dat verder uitwerken. Over de hand en de voet en het oog. En die hebben elkaar allemaal nodig. Samen vormen ze één lichaam. Hè? Dus dat lichaam is ook niet een eenheidsworst. Het is niet koekoek één zang. Dat hoeft ook niet in de gemeente, absoluut niet. En je bent allemaal verschillende mensen. En dat is juist ook mooi. Hè? Eenheid in verscheidenheid. Maar je hebt elkaar wel nodig. En de hand kan niet tegen de voet zeggen dat hij hem niet nodig heeft. En jongens en meisjes, die kennen dat liedje wel, hè? Die kennen toch dat liedje wel. Ik ben de hand en jij de voet. Wij zijn allebei nodig. Wat ik niet kan, kan jij juist goed. Niemand is overbodig. Ja, zo gaat het volgens mij. En niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. Ja, dat is wel waar. Dat is 1 Korinthe 12. Het lichaam van Christus zijn, dat is niet dat we allemaal hetzelfde zijn, allemaal hetzelfde denken, ook niet. Ook niet dat het gaat zoals ik denk dat het moet gaan. Zelfs als ik denk dat het zo moet gaan op grond van Gods woord. Nee, dat niet. Eén zijn in hem. Daar begint het. En daar eindigt het. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles maar moet kunnen. Nee, dat zegt Paulus ook niet. En hij maakt ook heel duidelijk dat er dingen zijn die ook niet kunnen. Hè? Hij zegt, als u één bent met Christus, dan kunnen ook bepaalde dingen niet. En dat komt in dit gedeelte ook heel erg naar voren. Nou, daar ga ik niet helemaal meer uitwerken. Paulus die waarschuwt tegen het aanzitten aan de maaltijden met de afgoden. En dan moet u dat niet voorstellen dat die christenen, laat maar zeggen, op zondag gingen ze naar de kerk. En dan op maandag gingen ze weer naar zo'n afgodstempel toe. Zo van, nou, dan ga ik hier God weer dienen. Nee, zo was het niet, gemeente. Het had veel meer te maken met het sociale leven eigenlijk. Hè? Dus als je lid was van een gilde, dus laat maar zeggen de bedrijfsvereniging. Ja, dan werd je uitgenodigd. En ja, bij elk feest of bij elke bijeenkomst werd er ook een offer gebracht. Aan Apollos, of aan Athene of aan welke god het gilde dan ook vereerde. Dus het was gewoon meer een sociale aangelegenheid eigenlijk. Maar Paulus zegt, u kunt er niet aan meedoen. He, aan dat jubileum of dat andere feest of de buurtbarbecue waar aan de afgoden geofferd wordt. Die sociale gelegenheden die ook religieus gekleurd zijn, kan niet. Nou zegt iemand, maar de afgoden die bestaan toch niet? Nou zegt Paulus, wat de heidenen aan de afgoden offeren, dat offeren ze aan de demonen. Dus u kunt niet aan het avondmaal zitten en ook aan die heidense praktijken meedoen. En Paulus zegt niet, je mag niet aan die heidense. Hij zegt, het kan niet. Dat is een onmogelijkheid. Die twee dingen sluiten elkaar uit. Nou gemeente, laten we dat dan toch mee naar huis nemen. Hè? Als u vanmorgen aan het avondmaal was, zijn er dan misschien ook nog praktijken waar u mee moet breken? Paulus zegt, je kunt niet en de dankbeker en de beker van de Heere drinken en ook de beker van de afgoden. Ja, welke afgoden heb ik eigenlijk? Laat je niet meer leiden door die antigoddelijke machten. Gemeente, mag het avondmaal ons daar ook niet toe oproepen? Tot concrete bekering. Dat ik me laat leiden door de Heer Jezus. Meer en meer. In mijn keuzes. Dat ik me laat leiden door zijn geest. En zo wil het avondmaal ons aansporen. En zo wil het avondmaal ons verder helpen. Om meer en meer voor de Heer ook te leven. Om te leven uit die gemeenschap. Maar vanmorgen dan in mocht delen, waar je vanmorgen misschien ook iets van mocht ervaren. Om te leven uit dat bloed, uit het lichaam van de Heer Jezus, als een krachtbron in je leven. En zo vanuit dat avondmaal, in dankbare gehoorzaamheid aan de Heer leven. Nou, dat geven ons God. U en jou en mij. Amen. Gemeente, laten we samen zingen 133, het eerste en het derde vers. 133, waar liefde woont. 133. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. O Heere, grote God in de hemel, zo mogen wij u hartelijk danken. Want vanmorgen hier uw tafel mocht aangericht staan. En Heere, dan kunnen er zoveel verschillende manieren zijn waarop we daar tegenover staan. Of hoe we dat ook beleefd hebben. Heere, geef dat wij het echt mogen kennen, uw Zoon, zijn bloed, zijn lichaam, als de krachtbron van ons leven, waardoor wij ook door u steeds verder geholpen worden, waardoor we mogen oppassen, mogen groeien, zoals we dat vorige week hoorden. Lieve heren, dan komt er ook vanuit het avondmaal een appel op ons hart. Zoals Paulus dat bij ons neerlegt, hij legde dat neer in de gemeente van Korinthe en over de eeuwen heen wordt het ook bij ons neergelegd. Legt u het bij ons neer? Zegt u het, één brood, één lichaam, één gemeente. En Heere, dat heeft dan te maken met de liefde, onderlinge liefde. En Heere, we danken u dat het er mag zijn, maar laat ons ook daarin groeien. En Heere, zo is het ook een oproep om ons niet over te geven aan de afgoden. Om ons niet te laten leiden door allerlei vreemde machten, maar door de Heere Jezus alleen. En mag dat ook gestalte krijgen, ook in ons dagelijks leven, Heere. Als we aan uw tafel versterkt en verkwikt zijn. Als u ons daar zo dichtbij wilde komen. Heere, dan hoeven wij het niet zelf waar te maken. Maar dan mogen wij leven vanuit wat u geeft. En wat u doet. En Heere, dat we dat meer en meer gaan doen. O, dat leven uit genade, dat groeien in de genade. Heere, we zijn van die doe-het-zelfers. En Heere, gelukkig als u het maar steeds bij onze handen afbreekt. En we leren leven van vrije genade alleen en van de Heer Jezus alleen. Van zijn offer alleen, Heere, dan zal het ook gestalte krijgen. Dan gaan we ook andere keuzes maken. En dan breken we ook met de zonde. Vanuit kracht die God verleent, Heere, wij danken u daarvoor. En we bidden, Heere, maak het zo goed met uzelf. Als we zo bij deze woorden stil mochten staan, wilt u zelf de naprediker van uw woord zijn. Ja, dat die woorden nog eens terugkomen, Heere. En dat de rijkdom die er ook ligt in die gemeenschap met dat bloed en met het lichaam, dat het ons zal vergezellen. Van avondmaal tot avondmaal. En Heere, dat kan het misschien wel zijn, dat iemand er nu alweer naar uitziet. Ach, was het maar weer avondmaal. Ja, Heere, u bent zo groot en u bent zo goed. O, verheerlijk dan uzelf, ook in uw kerk, zo verscheurd, zo verdeeld, we leggen haar voor u neer. En we bidden het u niet om ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen. Psalm 69. Psalm 69, het 14e vers. Psalm 69, vers 14, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.